Duinen en Pardonnay.
Soyez les bienvenus au bar de Beauvoir, die voor de gelegenheid enkele dagen onderdak krijgt in de Singel in Antwerpen.
En onze bar zit goed vol met mensen, passanten, stamgasten en twee genodigden. En onze gids is Simone de Beauvoir vanavond.
Ja, we praten met onze gasten in de nasleep van MeToo en Balance Ton Peur Commotie over mannen en vrouwen. En of het feminisme ons misschien op weg kan helpen of net niet.
Daarvoor gaan we terug naar Le Deuxième Sexe, het standaardwerk van het feminisme dat nauwelijks een feminist gelezen heeft. Ja. Simone de Beauvoir publiceerde het al in 1949. En filosoof Karen Vintges promoveerde op de Beauvoir en wordt sindsdien door haar achtervolgd. En darwinistisch feministe Griet van der Massen onderzoekt of de Beauvoir's theorieën over vrouwelijkheid vandaag nog stand houden.
En laten we even, vooraleer we daarover gaan praten, toch jullie wat introduceren, ook thuis, met de Beauvoir, haar boek Le Deuxième Sexe. Het begint zo. Lang heb ik geaarzeld met het schrijven van een boek over de vrouw. Het is een irriterend onderwerp, schrijft ze, vooral voor vrouwen. En bovendien is het niet nieuw. Er is al genoeg inkt verspild aan het gekrakeel rond en om het feminisme. Laten wij er dus verder, nu dat vrijwel achter de rug is, maar over zwijgen. De Beauvoir vindt het feminisme dus in 1949 al achterhaald, zo lijkt het. Terwijl het dan eigenlijk, Karen Vintges, nog moet beginnen, volgens mij. Of niet?
Dat is een goede invalshoek, weet je, wat je net voorlas, of u, sorry.
Mag je helpen.
Het gekrakeel rond het feminisme. Letterlijk staat er in het Frans la querelle, het vraagstuk. Dat is al een van de eerste dingen die mij opvalt. Maar feministe is ze eigenlijk pas goed geworden in de jaren 70. Dus wat heel ongebruikelijk is misschien, naarmate zij ouder werd, werd ze radicaler.
En hoe kwam ze dan in 1949 tot het schrijven van dit boek? Want Simone de Beauvoir hing toen vooral rond in cirkels van filosofen en schrijvers en niet van activisten.
Zij was behoorlijk bezig met de menselijke conditie, de condition humaine, net zoals de existentiefilosofen rondom haar, onder andere Sartre, haar vriend. En zij was ervan overtuigd dat vrouw zijn een belangrijke factor was in de manier waarop zij zich tot de wereld verhield. En Sartre zei tegen haar, maak er nou eens een boek van.
Dus we hebben het aan Sartre te denken.
Eigenlijk wel.
Zoals, ja, veel, hè, eigenlijk. Dat we hebben te danken aan Sartre. Enfin, ja.
Wat hij andersom aan haar te danken heeft, dat is nog een enorme meerwaarde om te onderzoeken.
Ja. Dat boek heet Le Deuxième Sexe. Verwijst het nu expliciet naar de plaats in de samenleving volgens haar van de vrouw als tweede rangsburger eigenlijk, Karen?
Ja, precies, dat bedoelt ze. Zij zegt dus, vrouwen zijn door de hele geschiedenis heen tot inferieure wezens gemaakt en bestempeld. Vandaar dus de tweede. De eerste seks is de man. En die is erin geslaagd om de vrouw door de geschiedenis heen in een positie te houden die hem dient. Dus zij is, zegt ze, heel letterlijk in de tweede sekse de dienares van de man. Zij moet hem seks geven, visueel plezier verschaffen, kinderen natuurlijk en allerlei soorten van zorg. En zij is als het ware zijn spiegel, zijn verlengstuk. Ze moet voortdurend hem dienen.
Dus de vrouw is een object en de man is een vrij wezen.
Eigenlijk is de man het subject, de mens. Je ziet het ook in allerlei taal, hè, dat man is man is mens. En de vrouw is eigenlijk de afwijking. Zij moet nog volgens de Beauvoir subject worden. Maar wel is zij als object begiftigd met een bepaalde mate van bewustzijn, namelijk net genoeg om mannen te spiegelen. Op borrels en zo, en op recepties, moet je maar eens opletten. Je moet altijd mannen spiegelen. En
Voel ik me heel zelfbewust, plots. Ben ik je aan het spiegelen?
Plots voel jij jezelf bewust, Helene Bruyne? Dat lijkt mij niet van plots. En niet van ineens zo. Griet van der Massen, filosoof, germaniste ook, auteur van Darwin voor Dames. Vind ik een leuke, over feminisme en evolutietheorie. Mm-hmm. Kun je nu zeggen bijvoorbeeld dat zij dus de Beauvoir zich plaatst tegenover een soort van liberaal universalisme, dat van Dorothy Parker, die schrijft: ik kan niet rechtvaardig zijn tegenover boeken die vrouwen behandelen als vrouw. Dat zegt Dorothy Parker. Volgens mij moet iedereen, zowel de mannen als de vrouwen, wat ze ook mogen zijn, worden beschouwd als een menselijk wezen. De Beauvoir zegt nee.
Ja, de Beauvoir, het vrouwbeeld dat zij schetst, is heel erg, volgens mij, en dat is een kritiek die je wel vaker hoort, nogal mannelijk genormeerd. Dus zij gaat ervan uit dat wat een vrouw moet kunnen, waar zij toe moet kunnen uitstijgen, voor een groot stuk is wat mannen zijn, wat mannen doen. En zij gaat er ook vanuit dat mannen dat aan vrouwen ontzeggen, omdat mannen de transcendentie willen bereiken door vrouwen in de immanentie te houden.
Wacht even. De transcendentie willen bereiken om vrouwen in immanentie te houden. Dat heeft een onderschrift nodig.
Ja. Dus het existentialistische mensbeeld, de existentialistische filosofie die daarachter schuilt, gaat ervan uit dat de mens eigenlijk een totaal ander soort wezen is dan andere dieren. De mens is een wezen dat zichzelf moet maken. Ook Simone de Beauvoir gaat daarvan uit dat wij een wezen zijn dat aan onze biologie kan ontstijgen. Dus de mens kan pas mens worden eigenlijk door door te beseffen dat hij geen essentie heeft en door zichzelf te creëren vanuit niets. En de man doet dat volgens de Beauvoir door de vrouw tot object te maken. Dus door haar in haar lichamelijkheid te duwen, kan hij zichzelf autonoom voelen.
Nu, als het zo verteld wordt, klinkt het alsof ze een complottheorie ophangt, maar dat doet ze niet echt. Ze denkt niet dat er een soort besluit wordt genomen door het patriarchaat. Ik denk dat ze gewoon doorheen de geschiedenis beschrijft hoe die mechanismen in stand gehouden worden. En de man heeft daar nu eenmaal voordeel bij, dus die zal niet snel geneigd zijn om dat te veranderen.
Wel, ze gaat ervan uit dat de vrouw het ongeluk heeft om biologisch geprogrammeerd te zijn voor de voortplanting. Dat ziet zij in het hele dierenrijk. Dus ze heeft een heel hoofdstuk over een biologische benadering van vrouwelijkheid, wat het betekent om vrouw te zijn in andere soorten, bij uitbreiding bij ons, bij de mens. En die blik daarop, op die vrouwelijkheid in andere soorten en ook bij ons, is heel negatief gekleurd vanuit haar perspectief. Ze ziet de vrouw telkens als slachtoffer, als biologisch geprogrammeerd door haar seksuele functie, door haar voortplantingsfunctie.
Maar ze zegt zelf, ik citeer nu letterlijk, over de vrouw zegt de Beauvoir, zij is dienares, heks, madonna, hoer, alles wat hij vreest, de man dus, bemint, haat en verlangt, projecteert hij in de vrouw. Ik herken mij daar niet in. Is dat erg?
Dat pleit voor jou en ik denk ook dat dat niet klopt. Dus zij heeft heel sterk de neiging om zo'n existentialistische visie op te dringen aan haar observaties eigenlijk. Dus haar observatie van de dierenwereld, haar observatie van vrouwelijk gedrag. Zij wil dat allemaal heel erg kaderen in een levensfilosofie waarin, want zij probeert te verklaren hoe het komt dat de man dominant geworden is. Dus haar observaties probeert zij op zo'n manier voor een stuk te manipuleren dat zij kan aantonen dat de man streeft naar transcendentie door die vrouw tot lichaam te reduceren, tot ander te reduceren. Wat ergens het was een vernieuwende kijk, het is ook wel een enge kijk, denk ik.
Karin?
Ja, hartstikke mooi, die existentiefilosofie. Maar wij zeggen met een aantal auteurs sinds de jaren, laten we maar zeggen, 90... Er zijn heel veel boeken verschenen die zeggen de Beauvoir heeft een andere filosofie dan die transcendentie zo voorop te stellen. En daarmee wordt dus een soort Beauvoir-renaissance bewerkstelligd. Zij was een zelfstandig denker. Want anders dan Sartre zegt zij, die transcendentie is maar één kant van ons. We zijn ook lichamen en wat we eigenlijk moeten bereiken is dat we als, moeilijk woord weer, geïncarneerd bewustzijn, tot vlees geworden bewustzijn, dat we zo in een synthese leven. En waar zij voor pleit, is dat iedereen dat doet. Dat mannen dat ook doen. Dus dat mannen hun lichamelijke kant accepteren. En dat vrouwen misschien meer hun bewustzijnskant moeten accepteren, omdat ze daarmee ook subject kunnen worden, het woord kunnen nemen, ook op borrels nu eens een keer aan mannen vertellen hoe het zit, in plaats van alleen de spiegel te zijn.
Was er een vrouw nodig om tot zo'n inzicht te komen? Want de vrouw wordt, zo schrijft ze, gereduceerd tot haar lichaam. Was er dan een vrouw nodig om tot de visie te komen dat we wel als filosofen ook dat lichaam erbij moeten nemen?
Er zijn meerdere filosofen in de westerse geschiedenis die het lichaam heel belangrijk hebben, een belangrijke rol hebben toegedicht. Een van de mensen waarmee zij samenwerkte was ook Merleau-Ponty. Mm-hmm. Misschien ook een moeilijke filosoof in dit verband. Maar hij was ook zeer bezig met die eenheid van lichaam en bewustzijn. En dat zie je terug bij haar ook. En ik vind dat een heel inspirerend model.
Mag ik nog eens terugkeren naar de biologie? Je haalt aan dat bepaalde denkbeelden van haar over biologie en over het vrouwtje in het dierenrijk ondertussen achterhaald zijn, maar het was natuurlijk ook 1949. Hoeveel kennis was er voorhanden toen?
Zij had inderdaad niet zo heel veel om op voor te gaan. En de data die zij gebruikt uit gedragsbiologie, wat zij toen daarover kon lezen, het was toen een feit dat mannelijke gedragsbiologen, want vrouwelijke gedragsbiologen waren er toen nog niet, dat die heel erg vanuit een typisch mannelijk perspectief naar andere soorten keken. Dus vrouwelijke organismen werden niet echt als interessant beschouwd, werden inderdaad als vrij passief gezien. Dus het was een heel androcentrische wetenschap. Maar de manier waarop zij dan die mannelijk bevooroordeelde denkbeelden over de passiviteit van vrouwelijke dieren nog eens extra in de verf zet, is dan weer een manier waarop zij het wetenschappelijke niveau verlaat om dan haar existentialistische visie daar te kunnen ook ergens
maar
in
als je haar leest in de tweede sekse, en ik vind ook wel in andere geschriften, behalve dan de autobiografische, dan lijkt het wel, als ze over de vrouw schrijft, dat het over iets helemaal anders gaat, behalve zijzelf. Het gaat, vrouw is slachtoffer, is een onderdrukt vogeltje, kwetsbaar, maar ik niet, de Beauvoir.
Nu,
lees ik dat goed?
Ik zit niet in le deuxième sexe, natuurlijk.
Nee. Ja, wel, in de inleiding zit hij, ja. Daar zegt ze, ik heb geluk gehad.
Ja.
Ik ben geprivilegeerd, ik heb toegang gehad tot onderwijs en ik kan nu spreken.
Eigenlijk ben ik een man, zegt ze daar.
Nee, ik kan nu spreken als vrouw, zegt ze.
Dat zegt ze niet.
Echt een claim van haar, van ik ken de situatie van vrouwen van binnenuit. Dus er zijn alleen vrouwen die goed kunnen beschrijven, dat zegt ze. En vindt bovendien in het hele werk, zegt ze, 1949, nu zijn we eindelijk op een punt gekomen dat vrouwen het woord kunnen nemen. Want we hebben anticonceptie, we hebben toegang tot educatie, tot werk. En nu is eindelijk een moment in de geschiedenis waarop we de blik kunnen omkeren. En dat gebeurt nu ook om ons heen. Als je het even over MeToo bijvoorbeeld wilt hebben.
Dat gaan we zo dadelijk
enorme doen, bevestiging van de Beauvoir's these.
Oké, komt net op tijd, hè? Muziek, ze noemen zich graag echte mannen, de mal. Maar wie ze beter kent, weet dat door het lijf van Houtkiet, Enrigel en Gwen Cresens meer oestrogeen giert dan door twee de Beauvoir samen.
Zijn we dat zeker, Griet van der Massen? Zij brengen Les gens qui doutent van Anne Sylvestre, een vrouw die op het hoogtepunt van haar carrière in de jaren 70 op geen enkele feministische manifestatie ontbrak.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons. Même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et garder le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses encore moins les gens. Ceux qui n'ont de chaîne pour pas que ça nous gêne, pris de printemps. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, qu'on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse. Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Houtkeet en Rigel en Cresens met Les gens qui doet uit 1977 van Anne Sylvestre, die ja, tegen de raad van haar omgeving in het nummer toch uitbracht la déconseiller parce qu'il y avait des gros mots dedans, zegt ze. Ja, grote woorden en vrouwen, dat verdroeg elkaar toen nog niet, Helene.
Nu soms ook nog niet, maar we zitten nog steeds in onze Bar de Beauvoir in de Singel in Antwerpen met Griet van der Massen, darwinistisch feministe, en Karen Vintges, filosofe. Bijna 70 jaar geleden ondertussen publiceerde Simone de Beauvoir Le Deuxième Sexe. En het werk was toen ongezien en vernieuwend en revolutionair en heeft ook heel veel in gang gezet. We zijn ondertussen 2018 en mevrouw Vintges, u haalde het daarnet al aan. Wat er nu gebeurt, het volle MeToo-tijdperk, waarin vrouwen het niet meer pikken dat ze zomaar worden gebruikt voor seks door mannen, daar herkent u iets van de these van de Beauvoir in?
Ja, dat is natuurlijk al een tijdje aan de gang, hè, dat vrouwen nu het woord nemen en subject worden of mens, of hoe je het ook wil noemen. Maar ik vond het heel leuk wat ik nu zag. Dat ook zelfs in Hollywood, en we weten hoe daar toch de hedendaagse mythe wordt gerecycled van de vrouw als sexy en volgzaam en weet ik wat allemaal. Al die films waar nog steeds vrouwen nauwelijks met elkaar praten, alleen maar gericht zijn op mannen. Daar zijn tests voor ontwikkeld.
De Bechdel-test.
Ja, dat weet jij goed.
De wat?
De Bechdel-test. Misschien even uitleggen aan
Leg
het publiek.
Leg maar uit. Ja.
Er is een vrouwelijke striptekenaar die zich ergerde aan de doorsnee scenario's van strips en films. Omdat de vrouwen, als er al vrouwelijke personages zijn, met elkaar vooral praten over de mannen die ook in het verhaal voorkomen.
En dat is in het echt niet zo.
Nee, Pat. Wij praten ook over filosofie en literatuur
ook.
En eten.
Ja.
Maar nu was dus het criterium was dat er twee vrouwen in een film voorkomen die met elkaar over iets anders praten, namelijk bijvoorbeeld over de wereldpolitiek.
Mm-hmm. Dan is het geslaagd.
Dan is de film geslaagd. En wat doen nu al die regisseurs in Hollywood? Die weten dit en die lassen even 2 minuten in dat vrouwen met elkaar praten over de politiek. Of,
heerlijk.
Oké. Nu, ik vind dus nog steeds... Ik heb daar ook met studenten over gewerkt dat films uit Hollywood behoorlijk clichématig zijn. We weten ook dat er heel weinig vrouwelijke regisseurs nog zijn, scenario-schrijvers enzovoort. En dat is belangrijk. Waarom? Omdat daar toch fantasieën en mythen worden gerecycled en geproduceerd die heel veel met mensen doen. Ook daar is onderzoek over, hè? Hoe mensen zich identificeren met rolmodellen enzovoort. Maar nu, in zelfs die wereld, wat toch echt het hart is van de mannelijke mythes over vrouwen, zeg ik dat goed? Van de mythes over vrouwen die door mannen zijn geproduceerd, hè, de heks, de hoer, de Madonna, de blablabla. Bla, bla. Zelfs daar nemen vrouwen nu het woord en keren zij de blik om. En ik was echt ontroerd. Ik vond het geweldig, ook dat me too, hè, ik ook, roept op tot solidariteit. En dat zou de Beauvoir heel leuk hebben gevonden.
Ja. Maar en denk je dat dat duurzaam is, of is dit weer zo iets van voorbijgaande aard?
Als we geld krijgen om films te produceren, zal het wel duurzaam zijn, neem ik aan.
Ik weet het niet.
Het is toch ook vaak een economische kwestie.
Ja, misschien dat waait allemaal wel over. Nee.
Ik denk toch dat er nu iets aan de oppervlakte komt, wat al gaande is, hè, al tijden gaande is. En dat vrouwen gewoon nu echt op een punt zijn gekomen van, en nou is het genoeg. Nu gaan we niet meer die rol spelen van, jij mag over mij beschikken, jij mag macht over mij uitoefenen. We gaan nu zelf jou als man in het licht zetten. Wat ben je aan het doen?
Nu vraag ik mij af, Griet van der Massen, is er een darwinistische verklaring voor die mythes die we toch zo graag met z'n allen blijven reproduceren?
Je zou eerst moeten verklaren over wat soort van mythes je het hebt. Dus er bestaan clichés over mannen en vrouwen. Er bestaan cultureel universeel patronen over mannen en vrouwen. Sommige daarvan hebben wortels in de realiteit, sommige hebben dat niet. Sommige zijn inderdaad mannelijke verzinsels. Sommige hebben wel degelijk biologische wortels. Dus als je evolutionair gaat kijken, dan kan je verwachten dat er bepaalde patronen van seksueel verschil te vinden zijn in soorten die zich seksueel voortplanten, zeker in zoogdieren en bij uitbreiding in de mens. Dat zijn patronen die we universeel vinden, waar cultureel ook heel veel variatie op bestaat. Maar als het gaat bijvoorbeeld over het verschil tussen de mannelijke seksuele gretigheid en de vrouwelijke seksuele gretigheid, om maar iets te zeggen, of de grotere vrouwelijke selectiviteit als het gaat op vlak van partnerkeuze, dat zijn niet zomaar mythes. Dat zijn patronen die we kunnen situeren in de evolutie van onze soort. Ook niet noodzakelijk, waar niet noodzakelijk iets verkeerds mee is, of die we niet noodzakelijk moeten bestrijden, denk ik. We moeten wel machtsmisbruik bestrijden, we moeten uitwassen bestrijden.
Nu, aan de andere kant, er is wel meer diversiteit waarschijnlijk in de natuur dan dat je ziet in de clichés die worden gereproduceerd. Want dan komt er ook toch nog een economie aan te pas die bepaalde films die beter opbrengen meer gaat steunen.
Tuurlijk. En bepaalde stereotypen worden cultureel bekrachtigd en zijn nefast voor vrouwen. Bepaalde stereotypen zijn ook nefast voor mannen. Maar ik denk niet dat stereotypen per definitie, dat we die per definitie moeten bestrijden. Alleen stereotypen die schadelijk kunnen zijn voor mensen. Vrouwen zijn van nature over het algemeen zachtaardiger dan mannen. Dat zijn stereotypen die geworteld zijn in de werkelijkheid.
Ja.
En dan heb ik het over gemiddelden.
De zachtaardigheid
over
in mij begint
individuen.
Ineens weg te lippen.
Mannen zijn gemiddeld gezien fysiek agressiever. Ja? Mannen zijn gemiddeld gezien meer uit op losse seks dan vrouwen. En zo kan ik nog een heel eind doorgaan.
Ook.
Er zijn gemiddelde verschillen die we niet kunnen ontkennen. Ja. De vraag is wat we daar als maatschappij mee doen. Welke we problematisch vinden, welke we niet problematisch vinden.
Vind
niet alles is problematisch. Als mannen hun combinatie van, ik moet nu opletten wat ik zeg, maar
nee.
combinatie
vazie,
van
vazie.
Grotere mannelijke neiging tot fysieke agressie, ook tot het gebruik van geweld om te krijgen wat je wil hebben, en een grotere mannelijke seksuele gretigheid, dan kan je verwachten dat mannen soms machtsposities zullen misbruiken om seks te krijgen.
En vrouwen doen dat niet?
Vrouwen gaan dat heel zelden doen. Ik denk niet dat er veel voorbeelden te geven zijn van vrouwen die hun macht misbruiken om gewoon willekeurig mannen seksueel te gaan intimideren. Vrouwen kunnen hun macht wel degelijk misbruiken op andere vlakken,
maar niet seksueel.
Het zal heel zelden gebeuren, denk ik, dat ze gewoon anoniem, ik bedoel, anoniem, je kan niet anoniem, maar zoals mannen dat doen, gewoon jagen op seks, om de seks.
Dat gemor in het publiek moet je maar gewoon beschouwen als een soort van gehum.
Ja.
Hè, van,
Als je gewoon kijkt, bijvoorbeeld het fenomeen van prostituees, het zijn altijd of quasi altijd mannen die daar gebruik van maken. Vrouwen gaan dat heel zelden doen, omdat vrouwen over het algemeen seks kunnen krijgen als ze die willen.
Nu.
Omdat je altijd wel een man vindt als vrouw die daarop zal ingaan.
Mannen zijn dom, hè.
Nu zitten we wel in.
Mannen zijn op hun manier slachtoffer.
Oh, dat is
kijk, hang dat maar
Karen,
boven je
dat
bed.
Is, sorry, ja, ik ben een slachtoffer van de vrouw.
Het feminisme heeft ook als taak, denk ik, om de rollenpatronen van mannen en hun mannelijk gedrag te analyseren. Ja? Mm-hmm. En misschien is het dus tijd dat een man een soort Le Deuxième Sexe schrijft, maar dan over mannen en mannelijkheid. Maar zover zijn we
heel... dat is juist wat nu aan de hand is. Hè? Want toen de Beauvoir dit schreef, ging ze zich niet afvragen wat is een man, maar ze vroeg zich af wat is een vrouw. En wat is er van een vrouw gemaakt? Waarom? Omdat mannen mensheid waren, mankind... voor de mens stonden. Maar nu, omdat die blik wordt omgekeerd, wordt ineens mannelijkheid ook een identiteit en een ding, zeg maar. Ja. En als wij over Trump praten, sorry, maar ik denk toch meteen bij jouw verhaal aan die alpha male die Trump is. Dan heeft hij natuurlijk succesvol zich omhoog gewerkt enzovoort. Met al zijn hormonen, ik weet niet, biologische driften. Maar wij vinden dat een heel verontrustend type. He, wij vinden het niet leuk dat zo'n alfameel nu op de knop kan...
Dus destructieve mannelijkheid moeten we in toom houden. Ja. Maar mannelijkheid op zich hoeven we niet te demoniseren. Er zijn bepaalde kwaliteiten die gewoon... vaker of sterker aanwezig zijn, gemiddeld gezien, in mannen.
Ja, volgens mij is hij ook wel een beetje een achterhaald type man.
Tuurlijk.
Ik dacht
tuurlijk.
Dat u ging... ik dacht dat u ging zeggen Trump is een slachtoffer van de vrouw.
Ik denk steeds aan Archie Bunker. Nee.
Zover gaat u nog niet, hè, om te zeggen dat Trump een slachtoffer is van de vrouw. Nee. Dat dacht ik ook niet.
Volgens mij gaat Melania binnenkort van hem scheiden, maar oké. Dan...
De vraag is of het een man is. Serge Gainsbourg schreef La Javanaise voor Juliette Gréco, dat hij samen met haar zong, gewoonweg omdat Gainsbourg, zoals hij zelf, Javanais sprak.
En dat is dan niet Javaans, maar een soort zelfverzonnen brabbeltaal, neem ik aan.
Zo noemde Gréco het, hè.
J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise. En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu, mon amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps. Hélas, avril en vain me vaut à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une heure. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise.
Patrick Kriegel, Jan Houtkiet en Gwen Kresens kropen in de huid van Juliette Gréco en Serge Gainsbourg. Wie Gréco dan wel is en wie Gainsbourg, dat mag u zelf invullen.
En we zitten ondertussen nog altijd in onze Bar de Beauvoir in de Singel in Antwerpen met darwinistisch-feministe Griet van der Massen en filosoof Karen Vintges.
Ja, laten we eens even naar de bekendste zin die iedereen in de zaal ook kent uit het Le Deuxième Sec gaan. On ne n'est pas femme, on le devient. Zo is het, hè? Je wordt niet als vrouw geboren, je wordt het. Eigenlijk
gemaakt.
Daar resoneert een beetje Erasmus in. Die zei, je wordt niet als mens geboren, maar je wordt als mens gemaakt. Griet, zitten we hier niet volop in die nature-nurture-discussie? En het lijkt dat Beauvoir, of de Beauvoir, wil zeggen dat alles nurture is. Ze duidt alle vrouwelijke gedrag psychoanalytisch, vanuit de kindertijd dus. Klopt dat?
Ja, dat niet doet ze nogal sterk. Ze gaat in elk geval... ze zegt in elk geval dat wat je als vrouw wordt, dat bepaald wordt door de maatschappij. Dat is zowel een psychoanalytische blik als meer een blik vanuit de kijk van socialisatie, het belang van socialisatie, van maatschappelijke verwachtingen enzovoort. Nu, ze heeft daarmee wel een heel belangrijke uitspraak gedaan. Dat was, als je dat situeert in haar tijd, werd er inderdaad uitgegaan van het idee dat er een soort van eeuwige, onveranderlijke vrouwelijke essentie was die biologisch bepaald was en die vrouwen voorbestemde tot huwelijk en gezin. Ja. Punt. Vandaag weten we dat dat absoluut niet klopt. Dus daar had Beauvoir zeker een punt. Maar we weten ook dat zij het dan weer iets te zwart-wit zag in de richting van het is dus allemaal nurture en het is niet nature. Dus vandaag wordt er heel interactionistisch gedacht, zowel over de rol van biologie als over genderontwikkeling, als eigenlijk over elk aspect van menselijk gedrag dat je ook maar zou willen helemaal verklaren. Interactionistisch betekent dat je zowel rekening houdt met zoiets als de menselijke natuur, met onze aanleg, met onze biologische uitrusting. Dus we zijn als mens, komen we ter wereld met een soort van programmering met een bepaald ontwikkelingsprogramma dat ervoor zorgt dat wij ons als een typische mens zullen ontwikkelen. Ja. Maar hoe dat dan in de praktijk gedetailleerd verloopt, hangt ook heel sterk af van de omgevingsinput. Dus wij zijn eigenlijk biologisch geprogrammeerd om ons heel flexibel te ontwikkelen. Maar dat betekent niet dat wij ons totaal onvoorspelbaar zijn.
Maar we zijn wel voorgeprogrammeerd. Hè? Jongens worden toch geboren met twee X-chromosomen, als ik het nog goed herinner uit de biologie.
Is het omgekeerd?
Voilà, kijk, de meisjes, zo is het dan. En jongens met een XY, maar sommigen, het is omdat ik misschien meer vrouw dan man voel. Maar dat is al een pakketje dat je meekrijgt.
We worden geboren met een bepaalde genetische bagage. We worden in de baarmoeder blootgesteld aan allerlei hormonale invloeden die een impact hebben op onze hersenontwikkeling. Maar daarnaast worden we ook blootgesteld aan omgevingsinvloeden. En het is typisch voor de mens. We hebben een heel groot brein. We zijn eigenlijk evolutionair geprogrammeerd of gemaakt om ook heel ontvankelijk te zijn voor die socialisatie-invloeden, voor die omgevingsinvloeden. Dus je wordt geboren met een bepaalde aanleg, met bepaalde interesses, bepaalde neigingen. En die worden dan ofwel maatschappelijk afgeremd ofwel maatschappelijk bekrachtigd. Ja. Wat betekent dat? Dat je van een typische jongen geen meisje zal kunnen maken, van een typisch meisje geen jongen. Ook al kneed je die nog zo sterk als je maar wil.
Maar dat betekent ook dat zorgen dat hij geen pussygrabber wordt, natuurlijk.
Tuurlijk. Dus je socialiseert kinderen, je geeft ze kansen. Je geeft ze idealitair zoveel mogelijk kansen. Dus idealitair push je ze niet te veel in de richting van een typisch jongen worden of een typisch meisje worden. Wat we in het Westen nog altijd veel te vaak doen. Dus idealitair geef je kind alle kansen om zich te ontplooien tot whatever ze zijn. Maar je kan wel verwachten, en dat is ook wat we zien gebeuren, dat de meeste jongens toch een typisch jongensachtig ontwikkelingspad zullen volgen. En de meeste meisjes meer typische meisjes zullen worden, met alle individuele variatie die daarop zit. Dat is een evolutionaire erfenis die je niet zo makkelijk gaat kunnen omgooien.
Nu, ik wil...
Mag ik... Nee.
Ja.
Super interessant. Ik geloof ook dat biologie is terug. Hè? Biology is back. Over de hele linie zie je nu, ook omdat we te maken hebben natuurlijk met een aarde die terugspreekt. Hè? Dus de natuur spreekt terug. We kunnen niet als mens ongestraft in de biologie blijven ingrijpen. ook in de allerlei takken van wetenschap is biologie, life sciences enzovoort weer veel belangrijker geworden. En ook het vrouwelijke lichaam is weer terug. Hè. Dus we kunnen niet eindeloos maken wie we willen zijn enzovoort. Er is ook een wisselwerking. Ik vind het begrip interactie, wat jij zei, heel erg goed daarom. Snap je dat het een wederzijdse beïnvloeding is? Maar ook zou ik nog misschien toespitsen op wat jij zegt, dat het nooit als zodanig te isoleren valt. Dus wij weten eigenlijk niet precies waar biologie begint en waar cultuur eindigt. Nee. Het is altijd verweven, zeggen mensen nu. En dat is een nieuwe theorie, New Materialism, die jij waarschijnlijk ook wel hanteert in je vocabulaire, waarbij mensen zeggen, het is niet een interactie tussen twee aparte entiteiten, maar het is altijd een enorme verwevenheid, cultuur.
En ze hebben elkaar ook nodig. Dus je kan als mens, je kan met jouw biologische uitrusting niks, als je niet geboren wordt in een omgeving die jou de nodige prikkels geeft om met die biologische uitrusting ook iets aan te vangen. Er zijn bijvoorbeeld voorbeelden van kinderen, er zijn voorbeelden van kinderen die nooit blootgesteld zijn aan taal voor de leeftijd van 5 jaar. Daarna leren die nooit meer praten, dus zo'n dingen komen niet vanzelf. Die biologische bagage moet gevoed worden vanuit de buitenwereld, vanuit de cultuur.
Als ik nog even in de verdediging van de Beauvoir mag schieten, want jij zegt dat ze nogal de nurture-kant kiest. Het was natuurlijk ook een andere tijd en het Darwinisme was een beetje bevlekt door de Tweede Wereldoorlog. Want de nazi's hadden daar een heel ander idee over. En allee, dat eigenlijk niet klopte met hoe dat de evolutie werkt. Maar dat is allemaal onaangenaam uitgedraaid. Dus is het in die zin begrijpelijk dat ze zich daar een beetje van hield?
Zeker wel. Tot en met de jaren 70 is de biologie bevlekt geweest. De biologie is veel te lang misbruikt om ook, als je kijkt naar het nazisme, de eugenetica enzovoort, en zeker als het gaat om vrouwen op hun plaats te houden. Biologische argumenten zijn terecht heel lang in het verdomhoekje geweest, denk ik. Maar er komt uiteindelijk een tijd waarin je moet zeggen van oké, nu moeten we stoppen met die tegenreactie en moeten we proberen rekening te houden met alle informatie die we hebben.
Ja,
niet alleen met informatie
alleen
die ons ideologisch bevalt.
Misschien nog meer Beauvoiriaans willen betwijfelen dat er twee extreme groepen zijn, hè? Mannen en vrouwen. Tegenwoordig spreken we echt over een meisje-meisje of een tomboy. Of een, weet je, er zijn veel, is een breed spectrum eigenlijk. Hè?
Ja.
En ook hormonaal is dat er. Enzovoort. Dus je kan, vind ik heel leuk, met de Beauvoir meer de nadruk leggen op het singuliere individu.
Je moet
en
het
wat belangrijk
doen.
Is, en ook biologisch, weet jij beter dan ik, zijn wij allemaal een uniek genenpakketje.
Maar is er het vandaag 70 jaar later, want we zijn bijna 70 jaar later van Le Deuxième Sexe, niet eigenlijk een heel nieuw elan ontstaan en ook een nieuwe gegevens? Ik denk aan transseksualiteit, transgenderneutraliteit, dat soort dingen, die toch in haar tijd helemaal niet bestonden. Want ik hoorde jou net zeggen van, als je als een jongen wordt geboren, dan ben je jongen, maar...
Nee. Normaal gezien word je dan een jongen, maar daar zit heel veel variatie op. Omdat alleen al de ontwikkeling in de baarmoeder is ontzettend complex. Dus wat er gebeurt, hoe jouw brein zich vormt in de baarmoeder, is van heel veel timing en andere omstandigheden afhankelijk. Dus dan worden er... Niemand wordt geboren als puur jongen of als puur meisje. We zijn allemaal ergens een mozaïek. Alleen is het zo dat de meeste kinderen zich... in dat mozaïekspectrum toch meer ofwel aan de ene kant ofwel aan de andere kant situeren. De meeste mensen voelen zich ook ofwel man ofwel vrouw. De meeste mensen voelen zich ofwel aangetrokken tot mannen ofwel tot vrouwen. Er is heel veel variatie, maar tegelijkertijd kan je niet zeggen van we zitten allemaal ergens op een continuum. De meeste mensen zitten wel duidelijk ofwel meer aan de mannelijke, ofwel meer aan de vrouwelijke.
En het is een hele, hele kleine minderheidsgroep die eigenlijk wat twijfelt, die zegt van ik weet niet of ik een man of een vrouw ben.
Het is een minderheid, ja. En het is natuurlijk heel belangrijk dat die vandaag eindelijk erkend wordt.
Maar is het niet de aandacht die we ervoor hebben, ook in de media, buitenproportioneel als je zegt het is maar een hele kleine minderheid?
Ik denk dat we dat wel op dit moment nodig hebben, omdat het ook gaat om mensen die zwaar gestigmatiseerd worden. Het is belangrijk dat daar heel veel aandacht voor komt. En hopelijk komt er ook een moment waarop iedereen het maar normaal vindt dat die variatie er is. En moeten we daar niet meer die buitensporige nadruk op leggen.
Net zoals we de Beauvoir misschien nodig hadden, zodat vrouwen zich konden laten inspireren en zich beseffen dat ze geen zin hadden in de rol die voor hen werd voorgeschreven, waardoor er ook meer vrouwen in de wetenschap zijn terechtgekomen, waardoor we toch meer weten dan in haar tijd.
Ja. Absoluut, absoluut. Je hebt radicale stemmen nodig. Je hebt mensen nodig die zwart-wit, zwart-wit denken soms, zodat je heel duidelijke standpunten hebt en zodanig dat je ook genuanceerd dan kritiek daarop kunt formuleren.
De kritiek die je wel eens hoort op dat soort discussies is van, en dan van conservatieve hoek, heeft links echt niks anders te doen dan te zeuren over transgenderneutrale toiletten zoals de Brusselse regering bijvoorbeeld? De mensen liggen wel van andere dikken wakker. Wat
dat heeft nu toch niets met links te maken?
Nee, dat is kritiek die je kunt lezen van de conservatieve hoek. Ja, Karen?
Grappig. Ik zag net dat Judith Butler, weet je wie dat is? Misschien Judith Butler is een van de mensen die queer-theorie heeft ontwikkeld. Hè? Dat we dus veel meer een breed spectrum moeten hebben dan die twee duidelijk van elkaar onderscheiden groepen, mannen en vrouwen. Zij is enorm invloedrijk geweest voor die genderneutrale en transgender bewegingen enzovoort. Zij werd, toen ze in Sao Paulo was vorige maand, werd zij uitgejouwd. Haar beeltenis werd verbrand, een pop met haar beeltenis erop werd verbrand. Ze werd achtervolgd naar de airport, naar de luchthaven. Zij werd als filosofe die dit zegt bijna op de brandstapel gezet, figuurlijk. Hè? Nou, er zijn wel meer filosofen die dat is overkomen. Maar
de Beauvoir zelf werd ook niet zo goed onthaald.
Beauvoir is ook waanzinnig bekritiseerd in
afgebrand,
haar tijd.
Hè?
Ja, afgebrand. Maar ik wil maar zeggen, sommige mensen moeten toch gewoon de waarheid zeggen.
Ondanks alles.
Maar
ja, de waarheid is dan...
Ik zie Griet van der Massen kijken bij het woord waarheid.
Ja, Griet, zeg het.
Ik bedoel, iedereen moet kunnen zeggen wat hij of zij denkt. Of het de waarheid is, dat daar kunnen we over argumenteren.
Ja, maar dat dit zo omstreden is, wat zij zegt, hè, dat kwam, althans dat werd gezegd in Sao Paulo, zij tast onze waarden aan waarop onze maatschappijen zijn gebaseerd. Onze family values, onze gezinswaarden enzovoort. Dus het is geen dingetje, het is geen oppervlakkig dingetje waar jij het over had. Hè, dat mensen zeggen, heb je niks beters te doen? Dit getast onze wortels aan van maatschappelijke organisatie.
Ja, maar dan kun je toch ook verwachten dat mensen daartegen reageren. We leven in een democratie, we leven in een tegensprekelijk debat, mag ik hopen.
Maar ze spreken zichzelf tegen als ze zeggen dat is allemaal oppervlakkige identiteitspolitiek. Zij bedrijven identiteitspolitiek. Zij vinden het nodig om dat aan te kaarten.
De identitairen.
Dat is nog een tweede kwestie.
Identiteitspolitiek gaat ons wel heel ver brengen, vrees ik. Laten we het erop houden. Precies. Dat het voor veel polarisatie
zorgt. En ik weet ook dat muziek de zeden verzacht, zoals dat dan heet. En er staan hier nog drie heren te wachten, vol ongeduld. Serge Gainsbourg hebben we gehad.
Barbara. Die con reviendra-tu, een nummer dat ze geschreven heeft voor een diplomaat die haar verlaten heeft, neem ik dan maar aan.
Oh ja.
Is zij nog teruggekomen? We zullen het zo horen.
Van diplomaat is bekend dat zij op zich laten wachten, Helene.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois c'est le dernier voyage, pour nos cœurs déchirés c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras je serai de retour, le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins fleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne. Je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. J'ai le mal d'amour, j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Car tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Car tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde, mes merveilles. J'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Dat was tenminste voor vandaag de laatste keer Houtkeet Riegel en Kreesens. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Ik ben geen weekdier, zoals vrouwen van matrozen dat maar al te vaak zijn, zong Barbara. Dat was nog eens een vrouw.
En elke avond sluiten we de Bar de Beauvoir af met dezelfde vraag aan onze stamgasten, die voor een keer bijna allemaal vrouwelijk zijn. Pat is de excuusman van dienst, mag ook wel eens.
Excuus, Truus.
Dank daarvoor. Griet van der Massen, wat zou u het ergste missen als u geen vrouw zou zijn?
Ik denk je kwetsbaar kunnen opstellen, zowel tegenover leden van de andere seksen als tegenover leden van je eigen seksen. Als vrouw kan je altijd kwetsbaar opstellen.
Ik vind het toch moeilijk.
Als man... De meeste vrouwen kunnen dat wel, Helene.
Hoor je dat,
als mannelijke vriendschappen zijn vaak opgebouwd rond gedeelde activiteiten. Ja. Heel zelden rond intimiteit en kwetsbaarheid. Als mannen zich kwetsbaar opstellen, is dat tegenover hun partner en tegenover vrouwelijke vriendinnen. Mannen gaan dat tegenover elkaar heel zelden doen. Zelfs heel vrouwelijke mannen doen dat niet. Ik ken er zo nogal wat. Uh-huh. Ook zij doen dat heel zelden onder elkaar. Dus dat zou ik missen, ja.
Karen Vintges, wat zou u het ergst missen als u geen vrouw was?
Eigenlijk een beetje flauw om te zeggen misschien, maar ik voel me meer een mens. Mag dat ook?
Dat mag zeker.
Ja, ik vind, maar probeer toch eens te antwoorden in plaats van
stomzeilen. Nou, als het per se moet, ik denk dat ik dan in de buurt kom van Griet. Dat het lachen en vriendschap met vrouwen is superleuk. En we zijn gewoon nu op een punt gekomen... He, waar we het over gehad hebben, dat het steeds leuker wordt, omdat we meer posities kunnen veroveren enzovoort. Ik moet nog wel even zeggen dat het in de wetenschap volgens mij weer achteruit gaat. Ik weet niet wat jouw ervaring daarmee is, Griet, maar ik ben soms bang dat we maar een hele kleine niche in de geschiedenis hebben waarin vrouwen hebben kunnen binnenkomen in de wetenschap en in de filosofie. Ik zie overal weer die jonge mannen en dan vaak ook upperclass naar boven komen. Omdat we in een keihard competitief systeem zitten. Maar oké, daar kunnen we het misschien een andere keer over hebben. Als het gaat over jouw vraag, wat is het leuke van vriendschappen?
Dit was de eerste aflevering van Bar de Beauvoir, waarin we live vanuit de Singel in Antwerpen kortsachtig op zoek gingen naar het feminisme van Simone de Beauvoir. En hoe relevant het vandaag nog is in deze MeToo-tijden met de filosofen Karen Vintges en Griet van der Massen en met Helene de Bruyne.
En met Patonnet en mijn excuusman van dienst. En morgen peilen we met Simone als schetsen of het persoonlijke politiek is. En u kan ons tot in de eeuwigheid beluisteren via de Clara-app, via de podcast op de Clara-website of ja, dat is gewoon op clara.be.
Ja, schrijven naar bardebeauvoir@clara.be. En mocht u om een tegeltjeswijsheid verlegen zitten, is er altijd de Beauvoir. Ce vouloir libre, schrijft ze, c'est aussi vouloir les autres libres. À demain.